1 keer.
Welkom bij...
2 keer.
Welkom bij...
3 keer moet ik bellen naar Tony Giele, de beste vriend van Edgar, voor ik hem te pakken krijg. Ik ben een beetje nerveus.
Hallo.
Hallo, dag meneer Giele. Mijn naam is Kenneth Bert en ik ben een vriend van Raf Lindmans en Alida Nulus en Maggie Giele. Maggie Maris hebben ons aangeraden om met u even te bellen.
Weet u wat? We gaan met Maggie Maris bellen en dan horen we wat er aan de hand is. Want we zijn niet in België op het moment en we weten daar helemaal niks van. En dat verbaast ons eigenlijk, omdat Maggie ons aan normaal zou vertellen als iemand ons dat bellen of ziet. En we nemen niet meer graag onbekende nummers aan, omdat we zoveel miserie gehad hebben. En daarmee blokkeren we die meestal. We hebben nu wel vastgesteld dat je heel vaak belt. Ja. Daarom heb ik nu ook opgenomen. Ja.
Ik wilde je gewoon even kunnen bereiken. Omdat Maggie Maris had gezegd dat ik u via dit nummer zou kunnen bereiken. Maar ik mag haar zeker eens bellen. Ja. Wij zijn bij haar langs geweest en zij zal u kunnen uitleggen waarom ik u bel. Zeker ja. En vast.
Weet u wat, Julian? We nemen contact op met Maggie, want we zijn sowieso in het buitenland. En dan probeer je eens terug te bellen in een dag of twee, ja?
Ja, oké, dat is goed. Ik zal u over 2 dagen of zo terugbellen.
Oké, ik moet 2 dagen wachten voor ik hem mag terugbellen. Maar we boeken wel andere vooruitgang.
Dag Fons, alles goed met jullie? Je weet dat ik nog altijd veel vragen rond mijn vader heb. En ik ben wat bezig met een zoektocht naar wie hij was. In het kader daarvan maken we een podcast en daar wil ik met zoveel mensen die hem gekend hebben praten. Ik vraag me af of ik ooit met u zou kunnen praten. Best voorlopig.
Raf stuurt eindelijk zijn berichtje naar Fons, de laatste vriend van het kader. Het is wachten op antwoord bij hem. En dan hang ik alweer aan de lijn met Tony Giele.
Hallo.
Ik vroeg mij af of u de kans hebt gehad om even met Maggie Maris te spreken.
Ja, ik heb daar die avond mee gesproken en dat verteld. Ja.
We hebben gehoord dat u in Spanje verblijft, denk ik, op dit moment.
Ja.
Maar of wij u eens zouden kunnen spreken om het eens over Edgar te hebben. Dan online, denk ik. Tot hoe lang zit u in Spanje?
Tot 4 april. 3 of 4 april.
Tot 3 of 4 april. Ah ja, en dan bent u terug in het land.
En dan ben ik terug in België.
Ja.
Dat kan ook dan, hè.
Dan wens ik u nog een fijne tijd in Spanje in de tussentijd. En dan zien we elkaar over een dikke maand.
Ja, dat is super.
Erg bedankt.
Goed, ik schrijf het in mijn agenda.
Oké, erg bedankt. Tot dan, hè, meneer Giele.
We moeten nog een maand wachten tot we met Tony gaan spreken. Tot hij terug is van Spanje. Tony vraagt ook dit in ons telefoongesprek.
Nee, gewoon op het eerste instage. Is dat een probleem voor Raf?
Heeft u een lift toevallig? Of,
nee.
Ja, Raf loopt zelf met krukken. Ja, ik denk dat 1 etage wel nog moet lukken voor hem.
Raf loopt al de hele tijd met krukken rond. Dat doet hij al een groot deel van zijn leven. Hij heeft zijn vader voor het laatst gezien toen hij 10 was. Maar op zijn 17e had hij zijn vader terug opgespoord.
Ik heb even mijn koffieshop, een koffiebar, in Münsterbilze uit te baten.
Münsterbilze, een Limburgs dorpje dichtbij Vlijtingen.
En ik wou net die zomer zo in de buurt van die bar gaan rondhangen om eens te zien van op afstand, dan te zien wat ik daarbij voelde en hem dan misschien aan te spreken. Maar dan ben ik begin van die zomer moest ik dan op controle voor mijn hart en bleek ineens dat ik dringend geopereerd moest worden.
Raf heeft een hartaandoening. Hij is zo geboren. Nog voor hij zijn vader terug kan zien, wordt hij geopereerd aan zijn hart.
Dus wat ze wouden doen, hebben ze kunnen doen met mijn aorta vervangen. Dus dat probleem was opgelost. Maar dan tijdens die operatie hebben ze de bloedvoer naar mijn benen moeten afsluiten, om het zo cru te zeggen, waardoor ik dan verlamd ben geworden.
Door de medische fout van de arts raakt Raf verlamd.
Dus dan heb jij een heel aantal jaar niet kunnen stappen?
Ja, ik heb zo ongeveer 8 jaar in de rolstoel gezeten. En dan kon ik ondertussen wel een klein beetje stappen tussen baren.
Hoe lang heb jij in het ziekenhuis gelegen?
3 maanden toen in Pelleberg gelegen ongeveer. Dan ben ik naar Hoensbroek kunnen gaan rond Kerstmis. Daar ongeveer een 7-8 maanden.
Bijna een jaar ligt Raf in het ziekenhuis. En net dan krijgt hij nieuws over zijn vader.
Een half jaar na de operatie ongeveer, denk ik, kreeg ik dan te horen dat hem heel ziek is, dat hem aids heeft. Een maand later is hij gestorven. Mijn moeder heeft me dat toen dan verteld. Dus heeft hij ook pas heel laat te weten gekomen van zijn ziekte. Maar hij heeft dat dan toen verteld. Als ik hem nog wou zien, dan was dat het moment. Maar hij was al ver afgetakeld, zat in een rolstoel, was niet zeker dat hij mij nog ging herkennen. Ik zat juist in die rolstoel en alles en Ik heb de beslissing genomen van niet meer te zien.
Raf en Edgar zitten allebei in een rolstoel in een ander ziekenhuis. Ze zijn niet mobiel en kunnen elkaar niet meer zien.
Nu denk ik van, ik had hem toch moeten zien, omdat ik wil hem nog eens gezien te hebben en te dingen. Maar dat is ook mijn emotionele ingesteldheid van nu. Ik denk dat toen ook gewoon te heftig was geweest of zo. Dus emotioneel ben ik, denk ik, dat ik een goede beslissing heb genomen, maar informatief of ik weet niet, hoe ik het moet omschrijven, niet of zo.
Je dacht misschien, als je hem nog eens had kunnen zien, dat er wat dingen duidelijker waren geworden.
Ja, of misschien toch iets met hem kunnen babbelen als 17-jarige of zo, weet je. Dat is toch anders dan als je 10 bent of zo. Maar ja, dat bleek er dus toch sowieso niet in te zitten, dus ja.
Edgar sterft in 1993. Voor Raf hem heeft kunnen spreken. Raf is zijn hele leven blijven revalideren.
Ik ben altijd blijven trainen. Nou, niet constant, maar in periodes. 30 jaar bijna constant.
Raf loopt nog met krukken rond. Maar hij is nu fysiek helemaal in orde om de oversteek te maken van Antwerpen naar Eupen.
Nummer 110, 112.
Waar Tony Gielen woont. Hij is ondertussen terug uit Spanje.
Goedemiddag.
Zag ik hem voorbij crossen?
Ja.
Ik ben Tony.
Hallo.
Oh, hallo. Voorzichtig, hè.
En ik ben Raf.
Ja.
Dat dacht wel.
Oké, rijdt wel.
Stevig?
Hard, stevig.
Maar nee. Niet speciaal.
Ik neem een kruk van Raf over.
Die aan u geven?
Ja. Moet jij eens gaan? Of,
ja.
En na wat moeite om de trap op te gaan, installeren we ons bij Tony.
Hoe hebt u elkaar leren kennen?
Dan vraag je me iets. Waarschijnlijk zal het Maastricht geweest zijn. Want dat was een homokroeg en dan...
Hoe oud was u toen?
2, 23, 24. Hij was gescheiden. Ik denk dat jij 3 of 4 jaar was.
Wat heeft hij voor u betekend, Edgar?
De wereld leren kennen en dan ja, en mij op het rechte pad geduwd.
Tony was iets jonger dan Edgar. En Edgar was een soort mentor voor hem. Tony kon zich niet voorstellen hoe hij ooit openlijk als homo kon leven.
Je bent heel braaf grootgebracht. Je moet trouwen, je moet kinderen maken, je moet... Het klassieke beeld van een huisvader, moet ik het zeggen. En ik moest mijn weg vinden. Dat was mijn probleem. Ik wou dan... toch ook een vriendin hebben of zoiets.
Je was op zoek naar een vriendin nog eigenlijk?
Ik?
Ja.
Ja, ja. Je denkt ook, je kunt dat mixen, hè. Gelijk de meeste getrouwde mannen dat doen. Zo, voor zo, mij, hè. Ja.
Tony dacht er ook aan om een dubbeleven te beginnen. Trouwen met een vrouw en ondertussen seks hebben met mannen. Maar het was Edgar die het hem afraadde.
Hij zegt zo, kijk maar hoe ik ben aangekomen, zei hij dan. Hè? Dan kun je een hoop betalen en heb je ook niks. Kijk maar wat ik moet betalen, zegt hij dan. Hè? Zoekt hij een man... Zo, die was dan tegen dat ik dan goed in de week naar een discotheek ging.
Ga gewoon meteen voor een man, zegt Edgar. En kom er ook vooruit.
Zo is het als hier altijd maar rond de pot te draaien.
Ja.
Dat wou wij niet.
Nee.
En dan zei je ook tegen mij, je moet gewoon zeggen, ik ben zo. Zo. En dan is de roddel allemaal weg. Valt allemaal weg.
Edgar helpt Tony met zijn eigen ervaringen uit het verleden. En dan komt de slagerij van Edgar ter sprake. Edgar had dus schulden.
Hij heeft die slagerij verkocht, maar heeft van niks aan. Hij heeft alles moeten terug aan de bank geven.
En daardoor zou hij er dus mee opgehouden zijn. Tony heeft het allemaal van dichtbij meegemaakt. En vertelt dat het nog wat complexer in elkaar zit.
Waarom is hij gestopt met zijn slagerij dan?
Dat hij ziek was.
Omdat hij ziek was?
Ziek en hij wist dat hij dat had. En dan en wist... dat is schoonvader, hè? Hij werd failliet verklaard of iets. De schoonvader moest geld hebben. En hij betaalde de rekeningen niet meer.
De grootvader van Raf, aan zijn moeders kant, had de hele slagerij gerenoveerd. En na de scheiding moest Edgar alle kosten terugbetalen. Maar omdat hij al ziek was, had hij geen zin meer om de facturen nog te betalen.
Maar hij was dus al ziek toen hij stopte met de slagerij?
Ja, dat was al bezig.
Hoe lang is hij dan ziek geweest?
Ja, het laatste jaar... moet ik dat zeggen... Het is juist het laatste jaar dat heel, heel kritisch is.
Dat iedereen het ziet ook. En dat,
ja.
Ja.
Dan wordt je mager en dan die ogen die puilen uit, zo en zo.
Hij is in 85 gestopt met de slagerij, dat zijn we zeker. En is in 92 overleden.
Ja.
Dat betekent dat hij 7 jaar nog...
6 jaar heel goed geleefd heeft.
Ja, rondgelopen met... Hij wist ook dan... Dat hij 7 jaar zeker heeft rondgelopen met AIDS.
Ja.
Ja,
dat wisten wij ook.
Ja.
Maar niet het laatste stadium. Het laatste stadium is altijd, dan krijg je zo'n limiet gezet. Het is nog een jaar.
Volgens Tony zou Edgar 7 jaar hebben rondgelopen met AIDS. Maar aan heel weinig mensen hebben verteld.
Toen hij ziek werd, de eerste tegen wie het vertelde was mij.
Hoe moet Edgar zich gevoeld hebben toen hij 7 jaar met AIDS heeft rondgelopen? Om een beeld te krijgen ben ik gaan praten met een aantal homomannen die Edgar niet hebben gekend, maar de AIDS-pandemie wel van dichtbij hebben meegemaakt. In het begin was er heel veel onduidelijkheid.
Een vriend van mij, die werd in 1 keer doodziek. Naar het ziekenhuis, onderzoek, ze wisten niet wat het was. Dat hij gestorven was aan AIDS, dat is pas naderhand bekend geworden, omdat ze weefsel van hem hebben afgenomen. Want niemand wist dat hij aan AIDS was gestorven.
De eerste gevallen in België die duiken eigenlijk al vrij snel op. Ik denk in 82, 83 al. Maar dat lijken in eerste instantie geïsoleerde gevallen, omdat er nog zoveel onwetendheid over die ziekte is. De eerste AIDS-patiënten worden ontdekt omdat ze allemaal vrij zeldzame longaandoeningen krijgen en ernstige longziektes krijgen. Ziektes die eigenlijk normaal gezien bij jonge mensen, mensen van die leeftijd, amper voorkomen. De ziekte wordt in LA ontdekt, in de VS. En wordt daar eerst beschreven door wetenschappers. En dat lijkt in eerste instantie nog een ver van ons bed verhaal.
Voor mij was HIV een ziekte in Amerika. Hè. Allee, dat was ook letterlijk hetgeen dat ik tegen een van mijn zussen had gezegd. Hè, van, want op een bepaald moment zei die van... ja, Patrick, je moet toch wel een beetje opletten. Hè, want in Amerika, onder de homo's, is een nieuwe ziekte. En ik was daar eigenlijk... Ja, ik had zoiets van, ik ben nog nooit in Amerika geweest, dus dat is niet voor mij. Hè. Van, dat was ook voor mij op dat moment een ver van mijn bedshow.
Maar zoals we geleerd hebben bij de coronacrisis, verspreidt een virus zich makkelijker dan gedacht.
En moet je je voorstellen, ik weet van een kerel uit Maastricht, was een groep vrienden, homo's, die zouden op reis gaan naar New York. De kerel die dat verhaal heeft verteld, die kon niet mee, want die kreeg griep. En die anderen zijn allemaal naar New York gegaan. Allemaal dood. 6 mannen. En die ene die dus vanwege de griep niet is meegegaan, die griep heeft zijn leven gered.
Het grote probleem is dat ja, in eerste instantie het niet duidelijk is in hoeverre die ziekte ook slachtoffers maakt in België. Omdat er pas in 1985 een bloedtest op de markt komt die relatief eenvoudig de ziekte opspoort. En dan blijkt toch dat die ziekte veel sterker aanwezig is in België dan initieel gedacht.
Ik weet dat ik naar een begrafenis ging, ja, op een gegeven moment binnen de homo's zien, sloeg dat enorm toe. En ik ben een keer naar een begrafenis geweest en dat ik met met de begrafenisondernemer stond te praten. Die begrafenisondernemer die zei tegen mij, meneer, u weet niet hoe erg dit is. Die had per week een aantal begrafenissen van AIDS-patiënten, overleden AIDS-patiënten. Ik dacht, hè? Ik zie ze toch niet allemaal om me heen omvallen? En moet je je voorstellen wat er natuurlijk ook gebeurd is, dat mensen die stiekem homo waren, waarvan niemand wist dat ze homo waren, daar hebben natuurlijk ook enorm veel besmettingen plaatsgevonden.
Maar die eerste jaren is er heel veel onwetendheid en onduidelijkheid. En je merkt dat ook in de Belgische media, dat daar enorm sensationeel over geschreven wordt. Er is gewoon... geen kennis over. Men weet ook niet in eerste instantie hoe die ziekte overgedragen wordt. Dus je krijgt echt krantenartikels waarin er in het wilde weg gespeculeerd wordt over ja, kun je die ziekte krijgen door van een besmet glas te drinken of op een wc-bril te gaan zitten of iemands hand te schudden. Wat geleidelijk aan voor paniek zorgt. Hè. Uiteraard binnen die homoseksuele gemeenschap zelf, maar eigenlijk ook in die bredere samenleving.
In het begin was ze de doodvonnis. Ik heb er verschrikkelijke verhalen over gehoord. Mensen die echt doodziek werden. En niet te genezen.
Mensen die in de jaren 80 AIDS hadden interviewen, dat gaat niet meer. Want die zijn allemaal gestorven, net zoals Edgar. Maar ik heb wel iemand teruggevonden die toen HIV heeft opgelopen. HIV is het virus dat AIDS veroorzaakt. En langzaam je afweersysteem afbreekt. Patrick Reintiens.
Ik leef al van in 1985 met HIV.
Hij heeft in hetzelfde jaar als Edgar de diagnose gekregen.
Ik ben eigenlijk ziek beginnen worden in juni 85. Ja, en ik kom ook maar van een kleine gemeente. Ik woonde niet in de stad. Ja, en dat was zoeken, hè, van wat is hier aan de hand? Ik kreeg allerlei infecties en... Gelukkig had ik wel een huisarts die iets verder keek dan zijn neus lang was. En die heeft me dan wel doorverwezen naar het Tropisch Instituut in Antwerpen, omdat ze toen daar toch al wel meer onderzoek deden. Maar dat ging allemaal niet zo vlug. Hè. Dat was niet even bloed prikken en na 10 dagen weet je het zoals nu. Dus er is een hele tijd overheen gaan in het ziekenhuis, er terug uit, terug in het ziekenhuis. En dan in oktober 85 kreeg ik dan toren op het Tropisch Instituut van ja, meneer Entiens, u bent een niet volledige aids-patiënt. En ik dacht van ja, ik ga dood. Allee, want ik wist niet zoveel. Allee, ik was me wel een beetje gaan informeren hè, van over op dat moment toen dat ik voelde van... Maar ja, dat was inderdaad een doodsvonnis. En dat kreeg je eigenlijk ook wel zo meegegeven. Hè, van bereid u maar voor. En ik zag dat ook wel gebeuren op het Tropisch Instituut. Waar allemaal mensen heel ziek waren. En blauwe vlekken. En, dat was vergif. Zo zag ik mijn eigen ook wel.
Vol met vergif.
Vol met vergif. Ik heb eigenlijk, vooral de eerste 2 jaar, heel veel gedacht van ik ga dood, ik ga dood, ik ga dood. En ik ging niet dood. En ik dacht, ja, als ik dan toch niet direct dood ga of ik maak er niet zelf een eind aan, dan moet ik zien dat ik terug ga leven. En in het begin was dat dan, ja, eigenlijk zo wat terug kunnen dag per dag, week per week en na een tijdje weer dat terug maand per maand. Dan zelfs, ja, wel wat langer. En ik dacht van, we zullen wel zien als ik dan toch ziek word. Allee. Maar ik wil mij niet meer laten verlammen door angst, gelijk die eerste 2 jaar. Want dan doe je niks meer. He, van, en dat is dan iets, ja, dat ik zeg van... Dat is, ook mee de, dat is niet alleen mijn verdiensten. He. Dat is vooral de verdiensten van veel mensen in mijn omgeving. Ik was versuft van bepaalde antidepressiva te nemen. Want ja, dat is dan even bij het minste vleksje dat ik zag. Dan dacht ik, oh, dat is een huidkanker. Ik moest eens hoesten. Dan dacht ik, ah, dat is de PCP. En dan iedere keer de dokter, nee, dat is het niet. Even. Maar we zullen nu iets geven om te kalmeren. Maar door de duur, ja, ga dan je nog maar kalmeren door het leven. Zo van. Want ik schoot iedere keer natuurlijk in de paniek.
Dat Edgar nog heeft genoten van zijn leven na de diagnose, daar kunnen we bijna zeker van zijn. Ook dat hij in het Tropisch Instituut in Antwerpen is geweest. Christine en Maggie, goede vrienden van Edgar.
Hij is thuisgekomen en heeft gezegd, ja, ik heb het, hè. Ja, ik heb eten. Zeg, je zijn een fraaie. Zeg, je komt hier mee eten, je slaapt hier soms. Je zegt mij niks.
Ja.
En toen moest hij naar Antwerpen, naar
het
Tropisch Instituut. Daar werd dat behandeld. En toen ben ik vroeg of ik meeging. Dan heb ik hem gebracht. Dan ben ik meegegaan naar die professor. En die heeft me toen alles uitgelegd. Hoe dat in elkaar zat, wat we moesten doen en wat we niet moesten doen. En moesten ook foto's van mijn longen laten pakken. Dat meneer niks gezegd had. En dat heb ik dan laten doen. En dan is dat toch allemaal zo stilletjes aan. Hè?
Ja, maar wij wisten daar ook totaal niks van.
Wij wisten daar zeker niks van.
Maar dat was ook heel het begin tot die ziekte uitkwam eigenlijk. Hè?
Ik kende dat niet, hè.
Maar wij kenden dat niet, hè. Niet zoveel patiënten toen al, hè.
Nee. En de patiënten die er waren...
Dat stond nog heel in het begin van zijn schoenen, eigenlijk, hè.
Ja. Jullie wisten wel dat het aids was
Ja, maar wat dat inhield en hoe en wat...
En wat moet je doen?
Dat was het wat moet je niet doen? Begin.
Ja, dat is een vreemd verhaal, hoor.
Ja.
Dan hebben ze me in Antwerpen niet meer kunnen helpen. Of toen hebben ze hem naar Maastricht laten gaan. Universiteitskliniek. Mm-hmm. En toen ging het er al stilaan, echt achteruit. Hè. Dan heeft hij nog een paar keer een bloedtransfusie gehad. En elke keer als hij dat kreeg, voelde hij zich veel beter. Want ik weet nog één keer toen ik hem ging halen, kwam hij mij al tegen, al dansend. En die periodes waren allemaal korter. En dan lange laatst kreeg hij geen bloedtransfusie meer. Hè. Het helpt niet. Hè. Toen werd hem ook heel mager en toen ging het heel snel.
En die dokters hadden zich misreken, hè. Daar was je nou zo kwaad over. Hè. Die hadden gezegd, binnen het jaar zit je dood.
De dokter had gezegd dat hij nog een jaar te leven had, maar hij heeft langer geleefd.
Heeft langer geleefd.
Hoeveel langer heeft hij geleefd?
Ja, anderhalve maand, zo wat.
Anderhalve maand, ja.
Maar het laatste jaar, dat was voor hem ook een hel, hè.
Ja.
Hij telde de dagen af, hè. Nog zoveel dagen heb ik te leven.
Wat zorgt er nu voor dat je sterft aan aids? Patrick Rijntiens legt uit waarom hij het overleefd heeft.
Als je natuurlijk door de jaren heen gaat kijken naar mijn cv van alle infecties die ik heb gehad. Ik heb er heel veel gehad, hè, van, maar nooit, en dat is misschien ook mijn chance geweest, nooit allemaal tegelijkertijd. Dus, want als je iemand zag sterven gewoonlijk aan AIDS, hè, die in full-blown AIDS zat, die persoon, die man of die vrouw, had gewoonlijk maar toch wel meerdere infecties tegelijkertijd. Dus men wou proberen bijvoorbeeld die longontsteking te behandelen. Men was er nog niet goed en wel aan bezig en er kwam al iets anders bij. Ja. En bij mij is dat, ik heb die longontsteking gehad, maar behandeld geweest. Dan kon ik weer terug wat tijd recupereren. Kreeg weer een andere infectie, werd ik daar weer voor behandeld. Allee. En zo heb ik dat kunnen uitzingen.
Edgar moet dus verschillende infecties tegelijkertijd hebben gehad.
Maar dat was zonder forse mensen. Ik weet niet waar dat naartoe gaat. Wat zou hij nog gewogen hebben? Ja. Ik denk geen 40 kilometer.
Nee.
Dat was eigenlijk fors, maar hoog altijd.
In de 80, hè? 90.
Rond de 90.
Het einde nadert voor Edgar. Tony probeert hem nog op te beuren in het ziekenhuis met zijn lievelingsdrank.
En had ik een thermos gekocht en dan hij had graag Campari met fruit. Dus ik had die thermos heel koud laten maken met ijsblokken en dan dat hij dat zo kon drinken.
En Edgar had nog één wens. Alida Nulus, die ook met Edgar naar Ibiza ging.
Edgar en Tony, ze zijn wel nog eens een keer met hun tweeën naar Ibiza geweest voor afscheid te nemen. Zo. Maar hij heeft niet echt kunnen genieten van zijn vakantie.
En dan gaan wij twee naar Ibiza en dan wil ik afscheid nemen. Dat was wel heel, heel, heel zwaar voor mij. Ja, ik wist het, hè.
En wat trok hem zo fel aan in Ibiza?
De vrijheid.
Ja, de mensen die het toen hadden, ja, dat was fataal. Ja.
Dat was fataal, ja.
Dat was ja, een doodstrijd. Heb je een lastig plaats?
Wij wisten het, hè. Kun je eigenlijk een beetje voorbereiden, hè. Ik weet de laatste avond dat ik daar ben geweest, heb ik nog heel even met hem gebald. En dan zeg ik, ga nu door. Ja, zei hem, tot nog eens. Dat zei hem nooit. Tot nog eens. En toen wist ik eigenlijk, dat is voor vanavond. Hij wist het, ik wist het ook. En toen ze mij snel gebeld, ben ik ook niet meer geweest. Tot ik mijn plicht gedaan had. Moest dat niet meer zijn. Ja. Het was ook niet schoon voor aan te zien, ook niet. Hè.
Vond u het erg dat hem zo jong gestorven is? Vond hij het erg dat hem zo jong in het sterven was?
Ja, dat was een steunpilaar voor mij.
Nee, maar hij zelf. Hij ja, had een beetje homofotisme van...
Jazeker, de onmacht, hè.
Ja.
Genoten heeft hem voor drie.
Voor drie. Dat hebben we altijd gezegd. Die heeft drie levens gehad.
Is eigenlijk 120 geworden dan?
Eigenlijk wel, ja. Dat zeiden ook al zijn vrienden. Ja. Hij is 120 geworden.
Edgar sterft op 3 januari 1993. 3 jaar voor de eerste doeltreffende AIDS-remmers te verkrijgen zijn in België.
Artsen op dat moment beschrijven dat als ja, we zijn eerder aan stervensbegeleiding aan het doen dan echt aan medische oplossingen bieden. Je kunt het lijden wat verzachten, maar je kunt het niet genezen. Er is op dat moment nog geen medicijn. Ja, die ziekte heeft gruwelijke gevolgen in de jaren 80, waarbij jonge mensen bijzonder snel sterven en ja, bijzonder gruwelijk aan hun einde komen, hè. Dat is ongelooflijk traumatiserend geweest voor die gemeenschap. Dat heeft ja, heel veel gevolgen gehad, zowel op vlak van die emancipatie als die reacties van het brede publiek, als uiteraard binnen die gemeenschap zelf, waar heel veel slachtoffers vallen.
Ik werd in mijn leven heel veel geconfronteerd met afscheid nemen. Hè, van, en als ik daarop terugkijk, op die periode, ja, dat is zo precies of je hebt in een of andere grote natuurramp gezeten, hè, waar dat je mee... een paar overlevenden uitkomt. Hè, van, gelukkig, ook nu weer, is dat een heel ander verhaal. Maar ja, je kunt dat nog moeilijk delen, omdat de meeste er niet meer zijn.
Politiek heeft daar een kwalijke rol in gespeeld, zowel in het buitenland als in België. Want zeker in de VS, waar het ontdekt wordt, krijg je weinig schot in de zaak. Hè. Op dat moment is Ronald Reagan aan de macht en die weigert overheidsmiddelen te geven aan... het ontwikkelen van medicijnen, maar ook aan het sensibiliseren. Het is jammer hoe traag en impertinent er eigenlijk gereageerd is op dit soort crisis. Hè. Heeft veel te maken met het feit dat die ziekte in eerste instantie in die homoseksuele gemeenschap wild om zich heen slaat. Het is misschien cru om de vergelijking met de huidige coronapandemie te maken, maar het feit dat we dit zo snel onder controle hebben... heeft te maken met het feit dat die ziekte geen onderscheid maakt tussen geslacht of leeftijd of continent of dergelijke meer. Het spijtige is dat AIDS en HIV in eerste instantie ontdekt zijn binnen die homogemeenschap en daardoor heel lang geen prioriteit waren voor autoriteiten, voor geneeskundige firma's. En dat heeft natuurlijk gezorgd voor een enorme achterstand en heel wat menselijke trauma's, heel wat menselijk verlies.
Ik vind het ook wel een beetje schrikbarend, die overeenkomsten die naar boven komen.
Die overeenkomsten?
Met papa.
Hoe bedoel je?
Ja, ik begin er zo meer op te trekken dan ik ooit gedacht had of zo.
Ah ja. Omdat je ook niet wilt op je vader trekken? Of wel,
Van mezelf maakt het eigenlijk niet zoveel uit, maar ik wil het niet voor mama of zo.
Ja.
Begrijp je wat ik misschien ook wil zeggen?
Ja, dat is waar, ja. Maar...
En ik denk dat ik daardoor die schrik van mama misschien veel beter kan plaatsen nu, dat die gewoon al veel langer heel veel van papa in mij ziet en gewoon, ja, schrik heeft dat ik dat nu ook ga beseffen en misschien dan te veel verbonden met hem ga voelen ten opzichte van haar of zo.
Of dat je nog meer als je vader zou worden.
Of ja. Dan ook.
Tony Gielen had ons ook nog een aantal antwoorden gegeven op vragen. Hoe het zat met de kinderwens van Edgar en de relatie met de moeder vanaf.
En hij vertelde altijd, toen hij uw moeder heeft leren kennen, had hij niet meer in de vent aangeraakt.
Dus hij is eigenlijk niet met mama begonnen om een façade op te richten naar het dorp toe?
Nee.
Dat heb ik altijd gedacht eigenlijk. Nee.
Maar hij is niet getrouwd om...
Om een façade op te bouwen, nee.
Hij wou op zich ook wel een kind hebben dan, het was niet...
Ja, dat kind was ook gewild, van beide kanten.
Hij wilde echt een kind krijgen?
Ja, hij hield van kinderen, want dat was overal gek. Ja, het was een vlotte, hè. Ja. Allee.
Tony vertelt ook waarom Edgar Raf niet meer heeft opgezocht.
Hij zegt ze, als hij het kleine niet mag zien, betaal ik niet meer. En dan daar zijn heel veel processen opgesteld geworden. Hij zegt zo, dat is mijn standpunt. Niet komen, geen geld. Zo. Ja, en dat loopt op, hè. En dan komt de deurwaarder, hè.
En mama heeft altijd juist andersom uitgelegd. Van, hij wou niet betalen en daarom mocht hij me niet meer zien.
Ah ja.
Hij zei, zei zoveel, als ik niet meer moet betalen en ik hoef Raf niet te zien, dan is het goed. Ai.
Ja, terwijl
het... Zal je maar niet moet betalen, daar kwam dat neer. Ai.
Terwijl het eigenlijk was omdat hij u niet meer mocht zien,
zo kwam het, zei je ook tegen iedereen, hè?
Ja.
Maar hij sprak altijd over hem. Dus voor iedereen in onze vriendenkring wisten ze...
Iedereen wist...
Ja, en dan... Die wisten alles. En vertelde het ook gewoon spontaan over.
En dan nog iets. Tony blijft maar praten over vrouwen.
En ik kon die vrouwen aanhalen en charmeren zo.
Wat Raf een onverwachte vraag doet stellen.
Maar is papa dan eigenlijk altijd bi geweest? Ja. Of, ja.
Iedereen wist dat hij bi was.
Iedereen wist dat?
Ja.
Heeft hij dan nog iets gehad met vrouwen ook?
Ja.
Ja, okay.
De vader van Raf was blijkbaar niet homo, maar biseksueel. In onze zoektocht naar wie Edgar was, hebben we hem soms zelf wat te veel in een hokje gestoken. Het wordt tijd om nog wat verder in het leven van Edgar te graven. Fons had geantwoord op het bericht van Raf.
En hij wil heel graag met mij babbelen, maar hij wil niet aan de podcast meewerken.
Fons wil dus niet meewerken. We hebben al een aantal mensen gehoord over het leven van Edgar, maar we proberen een zo goed mogelijk beeld van hem te krijgen. Als je wil reageren op iets wat je hebt gehoord in de podcast, dan kan dat. We smijten alles open en we vragen zelfs om jouw hulp. We zijn op zoek naar mensen die Edgar Lindmans hebben gekend en ons meer over hem kunnen vertellen. Als jij zo iemand bent of kent, neem dan alsjeblieft contact met ons op. Stuur een bericht naar zogeboren@gmail.com of spreek een bericht in ons antwoordapparaat 0800 62 45 4. Je kan hem van verschillende plekken kennen.
Je weet wel hoe je papa uitgesloten is.
Ja, op het pleintje.
Bilzen, dacht ik.
Nee, in Zittendaal.
In Zittendaal.
Op het...
Strooiwijken.
Ja.
En er staat een grote steen. Daar hangen allemaal plaatjes op. Daar hangt
hij staat het eerste op het plaatje.
Edgar is geboren in Zittendaal en er uitgestrooid.
Dat was een psychiatrisch centrum tegenover
het stift of zo.
Ja.
Edgar heeft een koffiebar gehad tegenover het psychiatrisch centrum in Münsterbilzen.
Die ene is zelfmoord gepleegd.
Ze zijn samengebleven tot het einde van zijn leven.
Mensen uit Tongeren kunnen hem ook hebben gekend. De eerste vriend van Edgar heette Jean-Pierre. Hij kwam uit Tongeren. Ze zijn een hele tijd samen geweest, maar uiteindelijk is Jean-Pierre uit het leven gestapt. En Edgar is ook veel naar homobars geweest. In Limburg, Luik, Maastricht en Utrecht. En misschien kan jij ook meer vertellen over de reden waarom het contact tussen Edgar en Raf zo plots is gestopt.
En sindsdien is er dus, was er dus een gerucht van dat er iets met pedofilie was gebeurd met mijn vader.
Of over het verhaal dat Edgar Raf is komen opeisen.
Met een geweer zelfs.
Je kan ons altijd contacteren via zogeboren@gmail.com of een bericht inspreken op ons antwoordapparaat 0800 62 45 4. We komen er binnenkort aan met nieuwe afleveringen. Dus hou de podcast Zo Geboren goed in de gaten. Zo Geboren is een podcast gemaakt door mezelf, Kenneth Bert, in opdracht van VRT met als co-producent Het Nieuws Stedelijk. Eindredactie door Christophe Aussems, mixage, sound editing en advies door Wederik de Bakker. En een grote dankjewel aan Raf en alle mensen die met ons hebben gepraat.